Heb ik een afstandsbediening? Ah, daar. Mooi. Dank. Goedemiddag, mensen. Een aantal van u zeer bekend voor me, omgekeerd ook. En een aantal niet, of nog niet. Fijn ook dat er wat gasten van de cursus bij zijn vanmiddag. Ik zou heel graag, voordat wij Gods woord openen en overdenken, zou ik hem om een zegen willen vragen. Juist over de opening van het woord. Mag ik jullie voorgaan? O hemelse Vader, dank u wel dat wij weten dat er in de Bijbel, in de schrift, dat daar woorden zijn opgetekend die door u zijn geïnspireerd. Je dank u wel dat uw woord al zo lang open is voor de meeste van ons. En toch willen we u vragen, heren, of u ons hart, wat zo vaak gesloten is voor u, verder wilt openen. Wilt u geven dat door de verlichting van uw Heilige Geest, dat wij meer begrijpen van wat u tot ons zeggen wilt, over uzelf en over ons. Heer, we bidden voor een zegen, ook voor de kleineren, maar Heer, wij zijn allemaal klein in elkaars ogen, in uw ogen. Wij zijn zo afhankelijk van wat u doet in ons leven. Wij kunnen zo weinig zelf uitrichten. Heer, daarom ons gebed tot u. Hoor ons gebed in Jezus' naam, uit genade. Amen. Mensen, een van de minder bekende gedeelten uit Gods woord, dat zijn de profeten van het Oude Testament. En ik zou jullie mee willen nemen naar Hosea. En ik heb zelf diverse Bijbelvertalingen door elkaar heen gehusseld. Dus misschien u zult de Bijbel bij u hebben, maar dat we vanaf het scherm kunnen lezen met elkaar. Het is nu de NBG en het is ook de Herziende Statenvertaling. Dus kijkt u met mij mee en we gaan ons de vraag stellen, waarom houdt God van ons? Dus tijdens het lezen probeert u uw ogen te openen voor het antwoord op die vraag. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hoe meer men hen riep, des te meer dwaalden zij weg. Aan de Baals offerden zij en aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers. En ik leerde Efraïm lopen. Ik nam hen op in mijn armen, maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Met mensenbanden trok ik hen, met koorden der liefde. Ik was hun als degene die het juk van hun kinnebak hieven. Ik neigde mij tot hem en gaf hem te eten. Zal hij niet naar het land Egypte terugkeren? Ja, Asser zal zijn koning zijn, omdat zij geweigerd hebben zich te bekeren. Het zwaard zal zijn steden treffen en zijn grendels vernietigen en verteren wegens hun overleggingen. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Ze roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, u overleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adma, u maken als Seboïm? Mijn hart keert zich om in mij. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven, want ik ben God en geen mens. Heilig in uw midden. En ik zal niet komen in toorngloed. Zij zullen achter de Heere aangaan, als een leeuw zal hij brullen. Wanneer hij brult, dan zullen zonen uit het westen bevend komen. Ze zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assur. Ik zal hen doen wonen in hun huizen, luidt het woord des Heren. Tot zover deze lezing uit het woord van God. En de vraag is, waarom houdt God van ons? Waarom houdt God van mij? Sommigen van ons hebben eigenlijk diep van binnen een heel andere vraag. Houdt God wel van mij? En de liederen die wij over het algemeen zingen met elkaar, die gelden als een belijdenis, als een antwoord op wat God ons aanbiedt in de Bijbel. En heel veel liederen gaan ervan uit dat God van ons houdt. En ik heb geen idee hoe afgelopen week is geweest. Maar voor sommigen is dat soms een zekerheid en soms is het iets waar je je heel onzeker over voelt. Dus vandaar toch die vraag, waarom? Waarom houdt God van ons? En als we dit gedeelte uit Hosea 11 bekijken, dan wordt die vraag niet meteen beantwoord. Eigenlijk in het eerste stuk wordt in het beeld van ouder kind, wordt er één aspect van ons uitgelicht die die vraag alleen maar groter maakt. Zo vaak wordt in de Bijbel de liefde van God voor ons vergeleken met de liefde van een ouder voor een kind. In dit geval allereerst de liefde van God voor Israël. Kijk nog eens met mij mee. De liefde van God voor Israël, van de Heere voor Israël, alsof Israël een kind was. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Daar werd Israël geboren. En met de geboorte van Israël is Israël, ja, net als voor een ouder, zijn kind, je vreugde. Genegenheid van een ouder voor een kind is vanzelfsprekend, toch? Welke ouder houdt er nou niet van zijn of haar kind? En als dan dit beeld wordt gepakt voor Israël, dan mogen wij dat doortrekken naar vandaag. Zo houdt God ook van ons als een ouder. Hij voelt genegenheid voor ons. En als je dan uit dat beeld van ouder kind eerst naar Israël kijkt, dan zie je die verbazing bij God. Dat hoe meer men hen riep, en dat slaat dan eigenlijk op de profeten, hoe meer de profeten in die eeuwen daarna tot Israël spraken namens God, hoe meer het antwoord van het volk afdwalen was. Wegdwalen was. Baal en Astarte, we kennen die namen van de afgoden, die hoorden God als antwoord op de lippen van zijn volk, van zijn kind. En het is niet voor te stellen, hè, dat een kind niet antwoordt met papa of met mama. Dat is het eerste wat zoveel vreugde geeft. En ik ben van mening dat ons zoontje als eerste papa zei, maar mijn vrouw is van mening dat het eerste woordje mama was. En dat moment, en die eerste keren, en daarna, mama, papa, en ik bedoel, ik weet niet wanneer dat bij jullie veranderd is, mam, pap, ma, pa, andere moeder, vader, mijn zoon heeft nu bedacht dat ik John heet. En dan krijg je discussie van vroeger, u of jij, en misschien bent u wat meer van het ouderwetse en anderen zijn wat jijeriger. Maar de Heere God, daar gaat het niet om. Waar het om gaat is niet de termen die je gebruikt. Maar heb je je vader, je moeder nog in beeld? En als je dan ziet, de offers aan Baal, en dat het aan gesneden beelden tegen het gebod van God, daar klinkt niet een verontwaardiging uit, daar klinkt een verbijstering uit. Vers 3. Ik leerde Ephraim lopen. Ik nam hem op in mijn armen. Maar zij erkenden niet dat ik het was. Die eerste stappen dat een ventje een meisje maakt. Ik weet nog precies waar dat was voor ons ventje. En het mooie van het lopen is dat het kind dan papa en mama tegemoet loopt. En je pakt het kind op. En als daar tranen komen, dan is daar gelijk die troost. Dat is de liefde van ouder naar kind. Maar in plaats van dat hier Israël blijft lopen naar de Heere God, gaat Ephraim naar een ander toe. Je ziet het kind hollen naar een ander toe. Op zich is dat leuk. Maar als dat de gewoonte wordt en als dat het patroon wordt en als niet meer naar de ouder gelopen wordt, als papa, mama niet meer uit de mondjes klinkt, het is toch onvoorstelbaar, hè? En daar drukt God eigenlijk mee uit een verbijstering waar verdriet achter zit. Waar een gekwetstheid achter zit. Dat Israël anderen achterna ging. En Israël, veel van de Joden uit die tijd, Die waren allemaal van die kleine boertjes, hadden hun eigen geiten, hun eigen koeien. En uit dat beeld wordt vers 4 gehaald. Met mensenbanden trok ik hen, met koorden der liefde. Ik was hun als degene die het juk van hun kinderbak hieven. Maar ook al gaf hij hen te eten, ook al trok God aan op vee als je soms bij een boer tegenkomt die zo houdt van zijn vee. Het antwoord is er niet. Ik weet nog, als de dag van gisteren, ik kom uit evangelische gemeenten al een jaar of 30, 40 haast. En u weet net als bij ons, wordt gedoopt op grond van persoonlijk geloof. Maar wat doe je met de kinderen? En de gewoonte in de gemeente waar ik toen bij hoorde, Driebergen, wijk bij Duurstede, was om als een ouder het verlangen uitsprak om het kind terug te geven aan God, dan wilde de ouder het kind in de gemeente opdragen. En bij het opdragen klonk daar één duidelijk gebed. Maar ik wilde, altijd vooraf wilde ik weten bij de ouder, waarom? Niet gewoonte, automatisch, maar wat persoonlijke drijfveer was om je kind in de gemeente aan God terug te geven. En zo kwamen onze beste vrienden, toen hun oudste geboren was, die kwamen ook aankloppen bij de oudste raad en vroegen of hun Marlies mocht worden opgedragen. En ik was degene die zondag dat mocht doen en ik ben bij hen langs geweest, bij mijn vrienden. En ik heb hen dezelfde vraag gesteld als elk ander. Wat drijft je? En ik hoor Bert nog, mijn vriend, antwoorden. Hij zegt, sinds wij dit kind hebben, ben ik kwetsbaar als nooit tevoren. En ik wil niet alleen vragen of de Heer mij wil helpen bij de opvoeding. Ik wil de Heer laten merken hoe kwetsbaar ik ben. En ik wil hem mijzelf helemaal toevertrouwen en vragen of hij mij wil helpen te midden van mijn meest grote valkuilen, om hem te blijven vertrouwen dat het zijn kind is. Dat hij het beste voor heeft. En daar waar ik machteloos soms is, dat hij zal voorzien. Daar waar ik misschien ga tegenkomen dat het kind niet kiest om intens contact met ons te houden, dat God mij dan geeft om te zijn als een ouder voor dit ook zijn kind. Mijn kind. Ik weet het nog als de dag van gisteren. En zo heb ik ook gebeden in die gemeente. We hebben daar ouders gevraagd om die zelf ervaring hadden om hun kind aan de Heere terug te geven. Om ook nu te bidden voor Bert en voor Danielle en voor hun Marlies. Later kregen wij pas kinderen, 10 jaar, 15 jaar later. En toen merkte ik wat een kwetsbaarheid er in je leven komt als ouder. Als je kinderen krijgt. Dat beeld gebruikt God hier. Zo voelt God liefde voor ons. Dat God zelfs kwetsbaar is. Menselijke beelden schieten tekort. Maar als er één beeld is waar de liefde van God door God zelf mee wordt vergeleken, is het juist deze kwetsbare liefde van een ouder. En zo gaat dat dan verder in de volgende verse. Zal hij niet naar het land Egypte terugkeren? Assur zal zijn koning zijn, omdat zij geweigerd hebben zich te bekeren. U heeft het met me gelezen. Heeft u gelet op de toon? Als ik dit lees. Het zwaard zal zijn steden treffen, zijn grendels vernietigen en verteren wegens zijn overleggingen. Want mijn volk blijft hangen in de afkering van mij. Ze roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hen. Hoort u de toon? Hoe zou God hier spreken als Israël hem definitief de rug toekeert en niet hem wil volgen? Is daar bij God die kwetsbaarheid die omslaat in een toorn, in een woede? Een God die zich afgewezen weet door een schepsel. De heilige God, want mijn volk blijft hangen aan de afkeer van hem. Maar zo leuk als je hier vertalingen gaat vergelijken. Ik heb hier de Herziene Statenvertaling gelezen. Zag u het? Vergelijkt u die met de NBG? Ja, mijn volk volhardt in het afdwalen van mij. En dan roepen zij tot hem omhoog. Hij zal hen geenszins opheffen. Hoort u de toon? Ik heb het voorrecht gehad dat ik dan in mijn opleiding Hebreeuws heb geleerd. Dus je gaat naar de grondtekst. En ik heb commentaren erbij gepakt. Want de NBG zegt dit, de Herziende Statenvertaling zegt dat. Bij de NBG leest daar iets van verontwaardiging. Zoiets haast te menselijk van, en mijn geduld is op, God is langmoedig. Maar er zijn grenzen aan wat hij tolereert van mensen. Mensen in hun zonde, als zij God niet dienen, dan is het... Maar je kunt ook dit gedeelte anders lezen. En ergens klinkt dat door, juist in de Herziende Statenvertaling. Mag ik het nog eens een keer met u lezen? Zal hij niet naar het land Egypte terugkeren? Ja, Asser zal zijn koning zijn, omdat zij geweigerd hebben zich te bekeren. Het zwaard zal zijn steden treffen, zijn grendels vernietigen, verteren wegens hun overleggingen, want mijn volk blijft hangen in mij. Blijft hangen in de afkeer van mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Welke toon is juist? Is de toon van verontwaardiging juist? Waarin God doorklinkt als degene die niet alleen in strengheid, maar in heiligheid afwijst? Of is die toon juist van God die in zijn gekwetstheid verdriet heeft en moeite heeft? Ik denk als je dit leest, dan moet je als het ware, moet je de helikopter, zeg ik wel, omhoog trekken. Hij laat hier zijn volk gaan. Hij is degene die nu het oordeel heeft aangezegd en door Hosea sprekend, ook vlak voordat het volvoerd gaat worden, hen de laatste boodschap meegeeft. En welke toon zet God? En wil je dit weten, wil je hier kiezen tussen twee vertalingen, dan heb je onvoldoende aan het Hebreeuws. Want je kunt beide kanten op vertalen. Je zult in zijn context moeten kijken, in het verband moeten kijken wat hier gezegd wordt. En als we hier de brede context van het boek zelf pakken, dan weten wij dat Hosea een profeet was, geroepen door God om niet alleen te preken vanaf de kansel, maar ook door de weeks te preken. En niet alleen te preken vanuit de Bijbel, maar te preken vanuit zijn leven. En u kent het verhaal van Hosea? God heeft hem gevraagd om te trouwen met deze vrouw, Gomer. Kent het verhaal? En dan blijkt dat deze vrouw niet alleen van Hosea hield, maar ook van anderen hield. En op een gegeven moment is zij zelfs bij anderen ingetrokken en heeft ze niet alleen haar man, maar ook haar kinderen verlaten. En als je dan ziet in de eerste 2-3 hoofdstukken hoe Hosea spreekt, dan klinkt daar een smart, een kreun als het ware door. En als je de namen ziet van zijn kinderen, dan zie je dat hij bij het derde kind zelfs in de naam al aangeeft, ik weet niet eens of jij van mij bent. Ik weet niet eens of ik jouw vader ben. Lo Ami, niet mijn volk. En zo gaat het door in hoofdstuk 4, 5 en 6. En op een gegeven moment zie je zijn prediking verstommen. Hij spreekt niet meer. Hij is monddood vanwege het verdriet in zijn leven. Het is net alsof God bij de keuze voor Hosea niet alleen zijn preek en zijn verstommen van zijn preek, maar zijn hele leven als een beeld gebruikt voor hoe God kijkt naar zijn volk als hij zegt, en ik ga jullie laten gaan. Hosea wordt wel de wenende, de huilende profeet genoemd door sommigen. Hij is de profeet die geroepen werd voor deze eerste ballingschap. En misschien heeft u het overzicht wel vanuit de schrift. Hoeveel ballingschappen hebben we gehad? We hebben het in de cursus besproken. De eerste ballingschap was deze. Dat is als Efraïm, naam voor het Noordrijk, als die uiteindelijk na alleen maar foute koningen in ballingschap wordt geleid. Deze profeet wordt geroepen. En zoveel als hij oordeel aanzegt, zo vaak in die eeuwen ervoor, is het oordeel al aangezegd door eerdere profeten. En heeft God het ooit uitgevoerd? Het is net een ouder die waarschuwt en waarschuwt en waarschuwt. Maar nooit de consequenties laat voelen. En als nu het moment komt dat de consequenties er wel zijn, dat de gevolgen er wel zijn, dat die ballingschap wordt uitgevoerd, in welke toon wordt er dan gesproken? Eentje van, en nu krijgen jullie wat jullie verdienen. Of klinkt daar, en nu moet ik jullie loslaten gaan. En het doet mij verdriet. Willen wij het hart van God hierin goed beluisteren, kijk dan naar de tweede ballingschap. U weet het, Noordrijk, Efraïm, Zuidrijk, Juda, dat heeft tot anderhalve eeuw later, goede koningen, slechte koningen, ook zoveel profeten gehad die ook oordeel hebben aangezegd. Die steeds maar niet werd uitgevoerd. En op het moment dat het zover is dat het oordeel uitgevoerd wordt, wordt er een profeet geroepen en zijn naam is Jeremia. En wat weet u van Jeremia? Welk boek schreef hij ook? Klaagliederen. En met de keuze voor deze profeet, die sprak vanuit het verwoesten van en de tempel en de stad, die meevluchtte met de laatste, klinkt daar de smart van God, het klagen van God over zijn volk dan het Zuidrijk wat niet wil. En dan de derde ballingschap. Wanneer hadden we de derde ballingschap? Ze waren Noord-Zuidrijk voor een klein deel teruggekeerd en dan krijgen we 3-4 eeuwen en dan zijn de Romeinen de overheersers. Wie is de laatste profeet die geroepen werd vlak voordat de derde ballingschap uitgevoerd door de Romeinen plaatsvond? Onze Heere Jezus Christus. En u kent in Lucas, op het moment dat hij daar staat op de Olijfberg, kijkt naar de stad. En dan nadat hij van alles heeft voorspeld over wat er gaat komen, over Israël aan verwoesting, over Jeruzalem aan verwoesting, de derde ballingschap, als ze allemaal weggevoerd zullen worden, dan klinkt daar, het staat daar letterlijk, en Jezus weende. Klinkt het hart van God bij het aanzeggen van een oordeel. Lieve mensen, wat kunnen wij toch onze eigen projectie doen op God als hij oordeel aanzegt? Alsof daar God met zijn woede over de mensheid spreekt, terwijl de profeten die hij riep, bij de eerste, bij de tweede, bij de derde ballingschap, dat zijn profeten die één na de ander huilen. Tot en met onze Heere Jezus Christus. Waarom houdt God van ons? Waarom hield hij van zijn volk terwijl zijn volk hem pijn deed? Waarom houdt hij van zijn volk? Waarom houdt hij van ons? Zelfs als hij ons laat gaan. Heren. Als wij alleen al aan Heren denken, denken wij aan de God die van ons houdt? Of denken we aan de God die ver weg streng op ons toekijkt? Omdat wij zo tekortschieten. Als wij dit moment bij Hosea uitvergroten, lees met mij vers 8. Welke toon klinkt hierin door? Uit de directe context. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U overleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adma? U maken als Seboïm, dat waren de twee steden bij Sodom en Gomorra. Mijn hart keert zich om. Dezelfde term omkeren als die bij Sodom en Gomorra werd gebruikt. Mijn hart keert zich om in mij. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Dit is onze God, ook als hij het oordeel wat komen gaat aankondigt. Waarom houdt God van ons, terwijl wij hem zo vaak pijn doen? Zelfs als hij ons loslaat, als hij ons laat gaan, als we ons van hem afkeren. Waarom blijft hij van ons houden? Ik denk dat het antwoord gegeven wordt in deze verse. En leest u met mij heel nauwkeurig wat er staat. Vers 9. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven. Want ik ben God en geen mens. Heilig in uw midden. Ik zal niet komen in toorngloed. Wat is het antwoord? Waarom houdt God van ons? Omdat God heilig is. En geen mens. Snapt u dat? Gelooft u dat? God houdt van ons omdat hij heilig is. Wij komen, ongeacht welke achtergrond, komen wij in elkaar, als we praten over de heilige God, tegen het idee dat bij God, als er heiligheid is, er toorn. En hier staat, ik ben heilig en ik kom dus niet in toorn. Valt het kwartje? Wij zijn zo gewend om in God, in zijn heiligheid, afwijzing tegen te komen. Dat we hier met Hosea open, met Hosea 11 open, met vers 9 uit hoofdstuk 11 open, dat wij tegenkomen dat God dus niet in toorn komt, omdat hij heilig is. Het woordje heilig wordt zo vaak zo beperkt uitgelegd. Heilig tegenover zonde. Maar heiligheid ten diepste, bijvoorbeeld in de tempel en de tabernakel had je allerlei voorwerpen en die waren heilig. Nou, die zijn natuurlijk niet zondig. Heilig wil eigenlijk in de kern zeggen anders, apart gezet, uniek. Dus met deze tekst in ons achterhoofd, als God heilig wordt genoemd door de schrift heen, is hij uniek, anders. En wat zegt deze tekst? Hij is anders dan wij mensen. Want wat komen wij tegen bij ons als mensen? Zelfs bij de liefde van ouder voor een kind. Daar zijn grenzen aan, toch? Als het langdurig gekwetstheid is wat het wordt opgeroepen in de relatie. Als daar op een gegeven moment een afkeer is en de relatie is verbroken, dan raakt dat de kern die soms, je komt tegen verhalen van ouders die hun kinderen misbruiken. Wij vinden het onvoorstelbaar. Wij vinden het onaanvaardbaar. Maar wat kom je soms in jezelf momenten tegen dat je merkt van dit had ik niet gedacht aan gevoelens. Aan gebrek, aan geduld. En vanuit onze menselijke ervaring kijken wij naar God. En dat is niet vreemd dat wij dat doen. Want wij zijn geschapen naar zijn beeld. Wij zijn beelddragers van God. Dat wil zeggen, als wij praten over God als rechtvaardig, waar ontlenen wij ons begrip van dat God rechtvaardig is? Uit onze menselijke relaties. En als wij zeggen, God is niet als wij mensen, wil niet zeggen dat God dus niet rechtvaardig is of wij niet rechtvaardig zijn, maar vanuit onze beperkte rechtvaardigheid als mens is hij heilig in zijn rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, totaal anders. Hij overtreft alles. Maar in de kern snappen wij waar het over gaat. Als we zeggen God is goed, dan hebben wij daar een voorstelling bij, omdat wij in onze ervaring weten, mensen kunnen goed zijn voor elkaar. Maar God is heilig in zijn goedheid. Dat wil zeggen, hij overtreft ons in de oneindigheid als het gaat om goedheid. God is trouw. Waar ontlenen wij enig begrip van wat het betekent dat God trouw is? Toch aan hoe wij als mensen met elkaar omgaan in trouw. En wij die dat hebben naar elkaar toe, we zijn geschapen als beeld Gods. Maar zo besmeurd als dat is, zo tekort als dat schiet, daar is toch iets waardoor wij snappen, maar dan weten we dat God is oneindig. Hij is heilig in zijn trouw. Hij kan niet anders dan trouw zijn. Hij kan niet anders dan goed zijn. Hij kan niet anders dan, zo kan hij ook niet anders dan liefdevol zijn. God is liefde. Hij is heilig in zijn liefde. Kunt u me volgen? Als ik het probeer op een andere manier aan te vliegen, veel meer vanuit onze ervaring. Wij mensen in onze relaties, als wij het hebben over liefde, kameraadschap, goede sfeer, op het werk bijvoorbeeld. Hè? Op het werk heb je een goede sfeer als de een wat extra's doet voor de ander, toch? Ja, en dan is er soms een collega die de kantjes ervan afloopt en niet bereid is om iets te doen wat de anderen wel doen. En op een gegeven moment ligt hij er een beetje uit, hè? Want wij hebben in onze relaties toch wel zoiets van, je moet wel wat terugkrijgen. Of neem nou, ik weet niet of u al begonnen bent met de zomervakantieplanning. En waar gaat u heen? Belangrijker is, wie zorgt er voor de plantjes? Toch? En als je je huis achterlaat, dan vaak aan de buren geef je de plantjes. De vraag om plantjes water te geven, je geeft de sleutels af. En als je nou terugkomt van je vakantie en de buren die hebben een stuk of 20 plantjes dood laten gaan. Wat doe je dan de volgende zomer? Dan denk je toch niet van, ik ga het weer vragen, weet je wel. Maar dan als die buren jou vragen of je op hun plantjes wil passen. Weet je, er is iets bij ons. Een goede relatie betekent altijd dat er voorwaarden zijn. Namelijk, voor wat hoort wat. He, zo, en dat vinden wij zelfs in de gemeente. Iemand die zijn snor drukt en niet mee de stoelen klaarzet of niet meehelpt, weet je wel. Op een gegeven moment merk je van, die staat wel erg aan de zijlijn. We denken over elkaar heel harmonieus, maar verwachten wel dat je meedoet. Zo zijn wij in onze relaties. En wij noemen dat, ik noem dat liefde die voorwaardelijk is. Liefde in dien. En in die zin is God heilig. Want God heeft geen voorwaarden. Bij God is er niet voor wat hoort wat. Hij houdt niet van ons omdat wij goede dingen voor hem doen. Hij houdt niet van ons omdat wij naar de kerk gaan. Hij houdt niet van ons omdat wij braaf zijn. Hij houdt niet van ons vanwege ons gedrag. Hij houdt van ons op een heilige manier. Misschien als je menselijke relaties wil gaan vergelijken, kan je beter praten over liefde om dat. Daar zit geen voorwaarde aan. Dat is die genegenheid die je hebt tussen vrienden, vriendinnen. Het klikt. Je trekt graag met elkaar op. Ik denk dat dat ook is wat je tussen ouder en kind tegenkomt. Er is genegenheid die niks te maken heeft met gedrag. Die te maken heeft met je voelt je aangetrokken tot de ander. En het is voor ons haast onvoorstelbaar dat dat beeld ook zou passen vanuit onze menselijke onderlinge relaties op God, hoe hij naar ons kijkt. Dat hij van ons houdt omdat wij zijn kinderen zijn. Maar zo begon het gedeelte. Israël is als mijn kind. Hij houdt van ons als een ouder houdt van zijn kind. Hij voelt zich aangetrokken tot ons. Wij denken bij God zoals iemand die zich niet tot de mens die hij geschapen heeft aangetrokken voelt. Dat hij zich afgestoten voelt. Maar God in de schrift houdt van ons, want hij is heilig. Hij voelt zich aangetrokken tot jou, tot u, tot mij. Omdat wij zijn kind zijn. Hij heeft ons geschapen. We komen uit hem. Liefde in dien? Nee. Liefde om dat? Ja. Maar daarbovenuit zou je kunnen zeggen, en er is ook liefde ondanks. Ondanks dingen die er fout gaan. In die zin, daar gaat het bij ons in menselijke relaties fout. Niet alleen bij de voorwaarden, maar zelfs tussen vrienden. Het kan tussen man en vrouw fout gaan. Het kan tussen ouders en kinderen fout gaan. Omdat zo verkrompen kan worden, zo ineen kan schrompelen, zo kapot kan gaan. Dat op een gegeven moment dat daar een eindigheid is. Maar God is heilig. Hij houdt altijd van ons. Hij roept Hosea. Hij roept Jeremia. Hij spreekt namens onze Heer Jezus over wat er komen gaat. En hij huilt. God houdt van ons omdat hij heilig is. En zo zien we dat in die tekst terugkomen. Ik ga met u even kijken naar die mooie toekomst van Israël. Die hier zo beschreven staat. Zij zullen achter de Heere aangaan, als een leeuw zal hij brullen. Wanneer hij brult, dan zullen zonen uit het westen bevend komen. Ze zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assur. Dat zijn de plekken waarheen ze zijn gegaan in de eerste, tweede, derde ballingschap. Ze komen terug en ik zal hen doen wonen in hun huizen, luidt het woord des Heeren. En dat komen we in het Nieuwe Testament tegen. De liefde van God voor Israël is onberouwelijk. Want hij is heilig. Hij is heilig. We denken soms zo vanuit onze menselijke begrippen over God. Zo vanuit onze menselijke beperkte relaties. Mijn vrouw zegt, dat voorbeeld moet ik niet meer gebruiken. Maar ik kan het niet nalaten. Hij zit in de trein en hij spreekt diegene die tegenover hem zit aan en zegt, meneer, wilt u wat voor mij doen? En die man zegt, ja, hangt er vanaf, jongen. En dan vertelt hij het verhaal. Hij zegt, ik ben met een grote klap met de deur ben ik het huis uitgegaan toen ik 19 jaar oud was. Het was zo verzuurd tussen mij en mijn ouders. Ik heb ze jaren niet meer gesproken en ik wilde niks van ze weten. Nu heb ik vorige week heb ik hen een brief geschreven en gevraagd of ik misschien weer welkom was om op visite te komen. Hij zegt, en ik heb hen gevraagd of in die grote eikenboom in de achtertuin, of ze daar een gele zakdoek willen hangen. Maar ik durf niet te kijken. Als we het station binnenkomen, kunt u vanuit het raam, kunt u de achtertuin zien en de eik. Wilt u voor mij kijken? Ze trekken op, komen bij het station. En die man die kijkt voor hem en zegt, kom, trekt hem van zijn stoel. Zegt, kijk, de hele eik is vol met gele zakdoeken. God houdt van ons, zoals een ouder houdt van haar zijn kinderen. Amen. Mag ik jullie voorgaan in gebed? O hemelse Vader, Heere God. Wat hebben wij uw woord nodig om iets beter te begrijpen hoe u naar ons kijkt? En wat wordt het zo vaak overstemd door al onze menselijke ervaringen? U kent ieder van ons, Heer. U weet wat ook dit gedeelte in ons oproept. En het is voor ons zo ver weg om u te kennen als de Heilige, ook in uw liefde. Maar dank u wel, Heere God, dat u bent niet als een mens, maar dat u heilig bent. Ook in uw liefde voor ieder van ons. Heer, wij geloven dat dat zo geldt voor uw volk Israël. Waar zo weinigen uw naam aanroepen dat u van uw volk houdt. Dank u wel dat u houdt van ons. Ook op die momenten dat wij niet uw naam op onze lippen nemen. Dank u wel, Heer, dat u van ons houdt. Elk moment, elke dag. Dank u wel dat u uw zoon, uw enige, liefdevol aan ons gegeven hebt om te sterven voor onze zonden. Dat u uit liefde uw zoon aan het kruis de straf voor onze zonde hebt doen dragen. Heer, door uw geest open ons de ogen voor uw liefde en uw genade. In Jezus' naam. Amen.